Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goedendag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast die gaat over de functionele tremor in de huisartspraktijk. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met twee mensen om hierover te praten. Dat is Roos Evert. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent huisarts.
Ja, ik ben waarnemend huisarts in regio Utrecht.
Ja, leuk dat je hierin meedoet. Heel belangrijk als aanvulling op jou, Peter van Harte. Jij bent psychiater en je bent professor op de afdeling psychiatrie en neuropsychologie op de Universiteit van Maastricht. En ook werkzaam bij GGZ Centraal in Amersfoort.
Ja.
Ja, dit onderwerp is een onderwerp uit een boek wat jij daarover geschreven hebt, over bewegingsstoornissen.
Ja.
8 of 9 stuks bewegingsstoornissen met ieder een QR-code naar een heel mooi filmpje om dat te begrijpen. Ja, dat is echt een heel mooi boek om te gebruiken, denk ik, in de huisartspraktijk. En één daarvan is de functionele tremor. En daar hebben jullie een mooi artikel over gemaakt voor het Huisarts en Wetenschap. In dat artikel staat ook weer die QR-code naar wat de bewegingsstoornis dan is, naar een bepaalde test, een entrainment test. Gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Dus in dat artikel is heel mooi om er nog bij te pakken om het filmpje te zien. Maar je zal het zo meteen in geuren en kleuren vertellen, zodat de luisteraar dat kan begrijpen. En wat trouwens ook nog wel leuk is om hierbij te noemen, is dat, jullie zijn familie. Roos, jij bent schoondochter van Peter. En er was nog een schoondochter betrokken bij het schrijven van dit artikel. Dat is Julie van Buitenen. Die zit er nu niet bij, dan waren het wel heel veel mensen. Maar een mooi familieproject zo. Nou, als we naar de functionele tremor gaan, zullen we eerst eens starten met een casus om het te begrijpen, het probleem.
Ja, dat is goed. Ik denk dat iedere huisarts wel, ik wil niet zeggen wekelijks, maar toch zeker misschien wel maandelijks of anders wel een paar keer per jaar iemand met een tremor ziet. Ik denk dat niet alle patiënten zelf met die klacht ook komen. Maar wat je natuurlijk regelmatig ziet, is mensen die trillen met de handen. En misschien zelf erover klagen of aangeven van nou, het valt anderen op. Of mensen vragen naar wat heb jij toch? En zo komen mensen regelmatig je spreekkamer in. En het doel is dat we, dat we jullie meenemen in hoe pak je dat nou aan? En hoe zorg je nou als huisarts dat je zelf het onderscheid maakt tussen wat voor tremor het is en hoe je er dan verder mee aan de slag gaat samen met de patiënt.
Ja, oké. En dan heb jij een casus hier om het beeld te begrijpen.
Ja. Een 50-jarige patiënte, een vrouw, die komt bij je op het spreekuur, heeft helemaal blanco voorgeschiedenis, gebruikt ook geen medicatie en vertelt dat ze sinds een paar weken zo ontzettend last heeft van trillende handen. En ook zo erg dat het anderen opvalt. En ja, ze schaamt zich er eigenlijk voor en wil weten van moet ik me hier nou zorgen om maken of niet? En waar kan dit mee te maken hebben?
Ja. Ja, en dan hebben we een NAG-standaard essentiële tremor, die bestaat er.
Ja.
En natuurlijk Parkinson, die bestaat ook.
Ja.
Maar ja, daar zit je met iemand met trillende handen. En hoe dan verder? Ja, we gaan helemaal in de diepte duiken over tremoren. En in het bijzonder natuurlijk de functionele tremor. Daar komen we straks helemaal op terug. Maar Peter, zou jij eerst eens kunnen uitleggen hoe jij bent zelf psychiater, maar hoe zou jij het voor je zien dat je als huisarts zo'n patiënt benadert die binnenkomt met een tremor?
De eerste vraag is natuurlijk altijd, je ziet een bewegingsstoornis, hè? Misschien dat de patiënt erover klaagt of dat hij er niet over klaagt, dat weet je natuurlijk niet, maar het valt je op. En dan is de eerste vraag, is het ritmisch of is het niet ritmisch? Ja, kun je er een drummetje op slaan of niet? Als het ritmisch is, dan is het meestal een tremor. Dus dan zit je in de hoek van de tremoren. Als je dat dan ziet, en de patiënt heeft er ook al last van, van tremoren hebben mensen vaak veel last. En, vaak ook psychische last, want het valt heel erg op.
Ja.
En mensen zeggen er ook wel eens wat van, of mensen kijken daarnaar.
Maar ze vinden er iets van.
En dan is je tweede vraag natuurlijk, waar zou het nou meestal kunnen samenhangen? Dus, en dan vraag je meestal aan de patiënt hoe lang heeft u het? Neemt het ook toe in de loop van de tijd. Progressie is altijd een heel belangrijk aspect. Want als iets progressie heeft, dan is het vaak een onderliggend proces. Dan moet je ook een beetje denken aan de meest voorkomende oorzaken van tremoren. Ja, dat is meestal medicamenten. Hè? En zeker als je kort geleden wat gestart hebt. Als je bij het farmacotherapeutisch kompas in de bijwerkingen tremor intypt, krijg je over de 300 medicijnen die dat als bijwerking kennen.
Ja, ja, ik wist niet dat die functie er was, maar dat je dus een bijwerking intypt.
Ja,
en dan krijg je een rijtje van de medicijnen.
Ja, dat is nieuw. Ja. Dus, ik weet niet hoe lang het er is, maar ik ontdekte het laatst dat dat kon.
Ja, ja. En wat voor soort medicijnen zijn dat?
Nou, dat zijn veel psychofarmaca, maar ook cardiovasculaire middelen, maar ook middelen tegen astma bijvoorbeeld, die kunnen het ook geven. En zelfs antibiotica, zegt een enorme scala, cytostatica kunnen het geven. Dus, en als je denkt van nou, daar zit het niet direct in, hè, want het is, ze heeft die medicijn al heel lang en nu is het ineens ontstaan. Dan ga je denken, zou het ook niet iets van Parkinson-tremor kunnen zijn? Die begint vaak eenzijdig. En dan let je natuurlijk op andere verschijnselen. Is het niet dat ze wat traag zijn ineens vergeleken met hoe je iemand kende? Of als je hem laat lopen, is altijd heel belangrijk om iemand even te laten lopen. Of goed te kijken als je van de wachtkamer naar jou toe loopt. Maakte die kleine pasjes? Liep hij een beetje gebogen? Is zijn mimiek nog wel zoals daarvoor? Heeft hij wel een armzwaai? Of aan de ene kant is de armzwaai misschien weg? Nou, dat zijn allemaal tekenen natuurlijk van Parkinson. Nou, als dat allemaal niet aanwezig is, ja, dan kom je eigenlijk bij de meest voorkomende neurologische stoornis. En dat is de essentiële tremor. Dus als boven de 55, 60 heeft ongeveer 3% van de bevolking heeft een essentiële tremor. Is vaak familiair, neemt toe, is een progressieve stoornis. En reageert op alcohol en koffie. Hè. Van koffie wordt het erger en alcohol wordt het minder. En het is een houdingstremor. Dan ben je dus al een heel eind verder, want nu heb je al een aantal ziektes overwogen. En dan ga je een beetje kijken naar, is het een houdings- of is het een rusttremor? Een houdingstremor ontstaat als je tegen de zwaartekracht in wat doet. Hè? Dus als je je handen strekt bijvoorbeeld, dat is een bekende test. Je laat de handen even strekken met de vingers gespreid. Dat is het meest provocerend voor een tremor. En dan zie je een op- en neergaande beweging tussen de 6 en 12 hertz ongeveer. En of je ziet hem al in rust aanwezig. En dat is meer zo'n prosupinatiemeging, zo'n geldtelbeweging. Ja. Die je hebt. En die is wat trager, 4 tot 8 hertz. En die reageert overigens niet op koffie en alcohol. Maar die heeft wel een bijzondere eigenschap dat als je ergens naartoe gaat, bijvoorbeeld naar je kopje toe gaat, naar je kopje koffie, dat hij tijdens het ernaartoe gaan, tijdens de intentionele beweging, neemt hij af of verdwijnt hij zelfs. En dan komt hij aan bij het kopje als het ware, die hand. En dan, en na eventjes, soms een half seconde of een seconde, begint het weer te trillen.
Ja, en dit is de rusttremor.
Dat is de rusttremor.
Ja. Dus de prosupinatiebeweging, een soort van geldtelbeweging, die zit in rust.
Ja.
En als je met een beweging ergens naartoe, wordt het minder.
Ja.
En dan start het op een gegeven moment weer bij het, na een paar tellen of zo.
Ja, bij de nieuwe rusttremor. Nou, vaak wel binnen een tel, hoor. Ja. Dus,
En nog even terug naar die handen die je in de lucht houdt.
Ja.
En dat is een houdingstremor.
Ja.
Want dat is het grote verschil wat je maakt. Houdings- of rusttremor.
Ja.
En wat zie je dan met die handen die je voor je gestrekt in de lucht houdt?
Dan zie je dus eigenlijk dat ze op en neer gaan. He, dus vrij snel op en neer gaan. Wat soms ook wel helpt is dat je er een A4'tje op legt. Dan versterk je het wat.
Oh, ja.
En dan kun je het ook makkelijker zien. Of dat je de handen dwars voor de borst laat zien.
Ja.
Dwars kun je vaak even iets beter kijken dan als ze recht voor je houden.
Ja.
Ja, dan heb je de indruk hoe ernstig het is. Dan vraag je dus ook dingen, waar heeft u last van? Hè? Bijvoorbeeld sleutel in de slot doen bijvoorbeeld, kan lastig zijn. Soep eten. Ik had laatst een patiënt die zei, nee, ik zeg altijd, ik lust geen soep. Maar dat wil ze gewoon niet zichtbaar laten zijn. Hè? Maar soms ook zelfs bij de pincode intypen bij de supermarkt. Tegenwoordig kun je het heel vaak contactloos betalen, maar dat was natuurlijk niet zo. En dat is heel lastig, want als ze dat niet lukt, dan staan ze daar een beetje te stuntelen.
En als je dan weet dat die dingen lastig zijn, kan dat je nog helpen in de diagnostiek? Of weet je dan gewoon waar ze last van hebben en hoe belemmerend het is?
Ja, dat geeft je een soort indruk van hoe de patiënt eronder lijdt, of nee.
Ja.
En dat is heel verschillend. Ik heb mensen met een lichte tremor gezien, die vinden het vreselijk. Iedereen ziet het en dat gevoel hebben ze. En ze kijken naar me. En ik heb ook een keer een Groninger gehad. Die zei, nou, ze moeten er maar aan wennen. Ja. En het is hun probleem, niet mijn probleem. Dus die had een hele andere invalshoek voor het. En die had een ernstiger trauma dan die, eerste patiënt.
Ja, dat is hoe je ermee omgaat. Ja. Dat maakt heel veel uit hoeveel last je ervan hebt natuurlijk. Ja. Maar Hoe ga je dan verder?
Je let natuurlijk op. Hè? En als je natuurlijk ineens ziet, als je nou vermoedt dat het misschien functioneel is, hè? Dan wil je graag ook een paar dingen horen eigenlijk. Hè? Dan wil je bijvoorbeeld horen dat het acuut ontstaan is. Dus je vraagt wanneer is het begonnen? Ja, zegt die persoon dan, 4 maanden geleden in 1 keer. Van de ene dag op de andere dag. Dan gaat je gedachte meteen naar functioneel. Dat is gek. Een tremor die ontstaat te langzaam, die gaat niet in 1 keer ontstaan. Het kan wel, maar dat is uitzonderlijk.
Ja.
En als je dan ook nog merkt dat je dit ene moment de tremor aanwezig is, het andere moment veel minder. Of dat er in de rechterhand een prosupinatiebeweging is, dus een rusttremor, en in de linkerhand een op- en neergaande beweging, dat is heel gek.
Dat geeft je een richting, namelijk
voor functioneel.
Ja.
Ja, want dan denk je, dat kan eigenlijk niet. Ja. Je hebt of allebei houdings of allebei een rusttremor.
Ja. Je kan het niet met een onderliggend proces goed verklaren.
Nee, dat is ook een belangrijke criterium. Het is niet verenigbaar met een bestaand neurologisch beeld eigenlijk.
Ja.
Je hebt inconsistentie, niet onverenigbaar met een neurologisch beeld en acuut ontstaan. Die 3 argumenten wijzen sterk op functionele tremor.
En zijn er dan nog veel functionele tremoren waarbij het wel echt heel erg lijkt op dat je hier niet aan voldoet aan die 3 dingen? He, dat het wel langzaam ontstaat.
Ja, of dat kan.
Het wel, dat kan wel, maar komt dat vaak voor?
Nou ja,
dan word je een beetje beduveld eigenlijk. Hè?
Ja, maar soms weten patiënten het niet zo goed ook.
Ja.
Dat kan wel, kan allebei. Ja, je kunt die entrainment test doen, hè, als je dat begint te vermoeden. Dat staat dus in het artikel. Ja. Hè, dan trilt die patiënt. Stel dat in 1 hand trilt. En je laat het andere hand laat je een ritme slaan. Entrainment is aanpassen aan. Dan past de tremorhand zich aan het ritme van de andere hand die je slaat. Dus laat je snel tikken met de ene hand en langzaam tikken met de ene hand. En dan zie je dat die tremor verandert. Heel vaak verdwijnt die tremor trouwens ook. Of gaat die hand raar doen.
Ja.
Terwijl een essentiële tremor of een Parkinson tremor, die blijft eigenlijk gewoon in zijn eigen ritme zitten.
Ja, want die zit er door het probleem wat er in het lijf zit.
Ja, ja.
In
de hersens, in de thalamus en de basale ganglia.
Ja, dus nog een keer die entrainment test. Dat is dus een test die je kan doen om dat verschil weer te kunnen maken tussen functioneel en niet functioneel.
Ja, ja.
En dan ga je dus met als bijvoorbeeld rechts de tremor zit.
Ja.
Links doe je een bepaalde beweging.
Ja.
En doe je een bepaald ritme slaan.
Ja, ja.
En dan gaat rechts zich daaraan aanpassen.
Ja,
dus
ja.
Het wordt niet geleid door het probleem in bijvoorbeeld thalamus, et cetera.
Nee.
Maar het is gewoon beïnvloedbaar.
Ja. En heel vaak is het ook wel dat het verdwijnt, dat die hand raar gaat doen.
Ja. Ja. Ja.
En de tweede test is dat doe ik heel vaak, daar hou ik de hand vast van de tremor. En de tremor heeft natuurlijk 2 aspecten, de frequentie, het aantal hertz, en de amplitude, dus hoe ver die uitslaat. De amplitude bepaalt vaak de ernst. Als je een hand met een tremor vasthoudt, dan voel je natuurlijk de frequentie nog heel goed. Maar de amplitude neemt gewoon wat af, doordat jij gewoon tegendruk uitoefent.
Ja.
Als dan die tremor daar doorheen duwt, eigenlijk juist toeneemt in amplitude, is dat een aanwijzing voor een functionele tremor. Want dat is gek.
Ja.
Omdat je in feite gewoon tegenkracht geeft aan iets wat een amplitude heeft. Zou het minder doen moeten worden. Maar als het daar doorheen duwt, dan gebeurt er dus een ander aspect in dat geheel.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Oh ja, goeie.
Ja.
Dus zodra de amplitude, de kracht, meer wordt, meer richting functioneel, want dat is ergens gek, omdat je een tegenkracht geeft aan het proces wat er zit.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar goed, al die testen zijn niet bewijzend. Hè? Die geven een aanwijzing welke kant je op moet denken.
Ja. Ja.
En het is ook niet zo dat de patiënt dat expres doet. Dat wordt snel gedacht. Hè? Daarom heet het tegenwoordig ook een functionele stoornis. Vroeger werd het conversie genoemd, hè? Maar conversie zit eigenlijk een etiologie in. Een psychisch conflict is geconverteerd naar een lichamelijke klacht. Maar ja, als er nou geen psychisch conflict is geweest, dat is ook in de DSM eruit gehaald. Dus functioneel is veel meer, de functie is gestoord. Dus de software is gestoord, de aansturing vanuit de hersenen is gestoord. Terwijl structureel, is dat is met de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld, dan zie je ook echt dopamine tekort ontstaan enzovoort enzovoort.
Zou je nu wat helderheid kunnen geven in de verschillende namen die allemaal gebruikt worden voor tremoren?
Ja, je kunt zo heel veel manieren indelen. Maar wat veel gebruikt wordt, is dat is natuurlijk de meest voorkomende, is de fysiologische tremor. Nou, het woord zegt het al, hè, dat is geen pathologie. Hè, dat is wat binnen de bevolking aanwezig is. Ongeveer 99% van de mensen heeft een heel klein beetje een tremor. Dat zie je nauwelijks en daar hebben ze ook geen last van. Maar het is natuurlijk wel een spectrum. Hè. Je hebt mensen die heel weinig dat hebben en mensen die een beetje aan de bovenkant zitten van de fysiologische tremor. En als je aan de bovenkant zit dan, en je geeft een medicament waardoor je die tremor kan induceren, dan ineens gaan ze natuurlijk over die grens heen. En die hebben veel sneller last van tremoren bij
medicijnen.
Ja. Dus een soort versterkte fysiologische tremor. Dan heb je de tweede, is natuurlijk de rusttremor, daar hebben we het over gehad. Hè. Dat is erg gebonden aan de ziekte van Parkinson ook. Dan heb je de houdingstremor, daar hebben we het net ook over gehad. Die meer op- en neergaande beweging, die je als je tegen de zwaartekracht in iets moet doen, de handen strekken bijvoorbeeld. Dan heb je nog de intentietremor, dat is toch wel een hele ander soort. Dan laat je vaak de vingerneusproef doen, met de ogen dicht moet iemand de neus raken. En op het moment dat hij het doel nadert, gaat hij trillen. Het is eigenlijk meer, het is eigenlijk niet echt trillen, het is meer ataxie bijna. Mm-hmm. Het is een. En soms zie je dan ook een atactische loop erbij. Dan kom je bij de neurologie direct terecht. Dan zou ik ook denken van hier kan ook wel iets ernstigs aan de hand zijn. Bijvoorbeeld een intoxicatie kan dat. Bijvoorbeeld lithium-intoxicatie kan dat geven. En dan heb je natuurlijk de essentiële tremor. De meest voorkomende bewegingsstoornis in de huisartspraktijk. En ja, dat is een familiair verhaal, wat ik net vertelde, dat je met alcohol en koffie, en dat is een houdingstremor, is bijna altijd aan de handen. 99% heeft aan beide handen. En dan doet soms het hoofd ook mee. Dat breidt het zich uit naar het hoofd. Dan heb je een zogenaamde ja-ja en nee-nee-tremor. Dat valt ook erg op als iemand de hele tijd dat trilt. Sommigen hebben een tussenvorm, die heeft dan geen naam. Dat heet echt ja-ja en nee-nee-tremor. Het kan zich ook uitbreiden naar de benen, maar ook naar de stem. En dan krijg je, dat kan ik niet goed nadoen, maar dan krijg je een soort trillende stem. Waarbij je denkt, oh, die gaat emotioneel worden. Hè? Maar dat is dan hun stem. Dat vinden ze ook heel vervelend, want dat is een nare manier om voor anderen om te luisteren. En als, ja, dat zijn eigenlijk de tremoren waarvan ik zeg, nou, die moet je toch wel als huisarts kennen. En dit boek heb ik geschreven, ik vind dat de psychiaters die moeten kennen.
Ja. En hoe verschilt dan de essentiële tremor van de fysiologische tremor?
Essentiële tremor is progressief. Fysiologische tremor niet. Hè, die blijft zoals die is. En essentiële tremor is ook echt een ziekte. Hè. Essentieel betekent eigenlijk zonder bekende oorzaak. Ja, dat word je niet veel wijzer van natuurlijk. En is vaak familiair. En die zie je ook, door die progressiviteit zie je dus dat die in het begin, helemaal in de beginfase, heb je er niet zoveel last van. Want dan is je eigenlijk een beetje aan de bovengrens van fysiologische tremor eigenlijk. En ook daar geldt weer, als je daar een medicament tegenaan zet, dat dan ineens die tremor fors kan toenemen.
Ja. Nou, voor de essentiële tremor verwijzen we naar de NAG-standaard. Ja. Daar is een standaard over. En dan de functionele tremor. Die hebben we natuurlijk net ook in de spreekkamer bij jou al, heb je al wat over gezegd. Kan je daar nog een definitie over geven? Wat is nou een functionele tremor?
Ja, nou ja, dat is dus een tremor waarvan ik vind dat je positieve argumenten moet hebben om hem te definiëren. Ik vind het onjuist als je zegt van, het is niet dit, het is niet dat, het is niet dat, het is niet dat. Dus dan zal het wel psychisch zijn. Dat is een soort uitsluiting, het is diagnose. Mm-hmm. Nee, je moet zeggen van, het is acuut ontstaan. Mm-hmm. Het is niet verenigbaar met een neurologisch beeld. En het is inconsistent. En die testen die ik gedaan heb, die entrainment test en die test waarbij je de hand vasthoudt, zijn allebei positief. Dan heb je forse hoeveelheid argumenten om te zeggen, u heeft een functionele tremor.
Ja, en ik denk dat dat het lastige is in huisartspraktijk, omdat we snel geneigd zijn om inderdaad, hè, mensen maken zich zorgen om iets of denken van, als ik maar niet Parkinson heb, dus dan ben je snel geneigd om het uit te leggen van, nou, dat is het niet. Maar goed, wat is het dan wel? En om patiënt daarin ook mee te krijgen. Dus dat is inderdaad het goede dat je juist moet toelichten wat pleit voor een functionele tremor. En niet alles op gaan noemen wat het niet is. Ja. Want ja, ik denk dat patiënten dan minder snel gerustgesteld zijn.
Ja, klopt. En die positieve symptomen, die staan ook allemaal in het artikel, hè?
Ja, ja. Wat pleit voor functioneel en wat pleit voor niet functioneel.
Ja, ja. Oké. Hoe zou jij dat dan uitleggen, Roos, aan een patiënt als iemand een functionele tremor heeft? Over wat er nou eigenlijk mis is in het lijf met een functionele tremor?
Ja. Ik zou de vergelijking maken met hardware en software. Van de hardware, daar is niks mis mee, dat doet het allemaal. Maar de software, dus meer de aansturing, daar zit een probleem in. En dat is een probleem, ja, waar ook wat aan te doen is. Dus het is op te lossen, zodat mensen ook weer nou, de hoop hebben dat het inderdaad ook weer weg kan gaan.
Dus wat is er aan te doen?
Dat is het volgende, inderdaad. En dan is het belangrijk om te kijken van, nou, nou, allereerst, in welke mate ervaart een patiënt er klachten van? Want hoe invaliderend is het? En soms is het misschien al bijna genoeg om de uitleg te geven en te kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Maar als er iets achter zit, en dat kan ook bijvoorbeeld zijn nou, een trauma wat iemand heeft meegemaakt of een bepaalde gebeurtenis, is het belangrijk dat diegene daarvoor behandeld wordt. En dat kan weer op verschillende manieren.
En hoe, ja, hoe pak je dat dan aan? Wat doe je dan met de patiënt?
Nou, ik zou met de patiënt bespreken wat de opties zijn. We zijn natuurlijk in de huispraktijk ook wel van het shared decision making. Dus je zou ook nog voor kunnen leggen aan de patiënt van, en nu u deze uitleg heeft gehoord en weet wat het is, we zouden kunnen kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Maar we zouden ook er op een andere manier mee aan de slag kunnen gaan. En als er dan iets achter zit van een trauma of een gebeurtenis waar iemand last van heeft, dan zou je weer kunnen bespreken, nou ja goed, ik kan u naar de praktijkondersteuner verwijzen. U kunt voor psychologische behandeling verwezen worden. En dat je, ja, dat dan op een open manier met de patiënt bespreekt, ja, waar diegene wat voor voelt.
Ja, en hoe zou je uitleggen aan een patiënt waarom dat trauma bijvoorbeeld de software van slag heeft gemaakt? Dat is denk ik ook wel een vraag die snel komt bij een patiënt. Ja, hoe komt dit nou eigenlijk? Waarom gaat ineens een arm raar bewegen? Hoe kan dat nou weer met een trauma te maken hebben? Ja.
Dan zou ik uitleggen dat als er zoiets gebeurt, zoals een trauma, dat dat een grote impact heeft op het zenuwstelsel, waardoor het eigenlijk aangaat. En wat ook nuttig is op dat moment. Maar op het moment dat die gebeurtenis of trauma, dat dat weg is of over is, blijft dat zenuwstelsel actief, terwijl het eigenlijk niet meer nodig is. En dat heb je natuurlijk bij heel veel functionele stoornissen, maar onder andere ook bij de tremor. En je moet dat eigenlijk weer op die manier tot rust zien te krijgen.
Ja, functioneel vind ik altijd zo'n rare naam, hè? Het lijkt net of het een functie heeft. Maar het heeft juist helemaal geen functie.
Nou ja, misschien in het begin wel, maar uiteindelijk niet meer voor de patiënt, want dan geeft het juist vervelende klachten.
Ja. Ja, ik vind het altijd een beetje een verwarrende naam. Ben ik de enige hier die dat vindt?
Nou ja, vroeger werd het niet zo genoemd. Hè. Dus een bepaald moment is die naam erin gekomen. Dat hebben ze erg over nagedacht, hoor.
Oh ja.
Want het woord conversie, wat ik zei, is natuurlijk al een etiologie in verweven. Hè, van, dus dat, en dat weet jij. Eerlijk gezegd weten we helemaal niet waardoor het komt. Het zenuwstelsel zal ongetwijfeld van slag zijn. Maar ja, dat is ook erg vaag natuurlijk om dat te zeggen. Maar waar nou precies dat zit, bij veel neurologische ziektes. Kijk, neurologen zeggen wel eens, psychiatrie is onverklaarde neurologie. Ja, vind ik wel een grappige uitspraak eigenlijk.
Inderdaad, ja.
Ja, dat is, kijk, wij vinden bij psychiatrische ziektes tegenwoordig ook wel, met scans en met allerlei andere onderzoeken, vinden wij wel afwijkingen. Ja. Het moet natuurlijk toch ergens in zitten. Ja. Ja. Alleen dat weten we nog niet.
Nee. Nee. En ook niet per se weer te geven op een scan.
Nee.
Als het om een software gaat. Ja.
Nee.
Zijn er nog andere behandelingen die je kan doen?
Ja, want wat Roos zei, eventueel EMDR of zo. Of als er een trauma speelt, dat is heel goed. Maar je hebt een verspreid over heel Nederland fysiotherapeut. Daar staat ook een link in het artikel. Die gespecialiseerd zijn eigenlijk ook in functionele bewegingsstoornissen. Daar kun je heen sturen. Die is bijna altijd wel ergens bij je in de buurt van de praktijk. Dus dat is ook wel fijn. En die geven psycho-educatie. En die trainen die mensen ook in een beweging die bijvoorbeeld niet compatibel is met een tremor, waardoor ze het ook kunnen onderdrukken. En een heel gespecialiseerd centrum zit in Woerden. Dat is HSK, heet dat. En die doen heel veel met catalepsie en met zelfhypnose. En zelfhypnose is een soort techniek waarbij je jezelf onder hypnose brengt. Dat doe je dan, dat gaat vrij gemakkelijk. En dat doe je dan zo'n 10 keer per dag. En tijdens die hypnose is het weg, die tremor. En catalepsie is het eigenlijk dat je een soort verstijving veroorzaakt met je hand door een soort strelen over je hand. Je kunt natuurlijk fight, flight of fright. Je wilt dus dat die cataleptisch wordt. En dat is ook een techniek. En die twee technieken leren ze de mensen aan. En dan kunnen ze die tremor zelf onder controle krijgen.
Ja, het is echt heel bijzonder werk wat zij doen, vind ik.
Ja. Maar dat is heel gespecialiseerd natuurlijk. En dan hebben ze een wachtlijst. Ja. Terwijl de fysiotherapeuten zijn veel makkelijker toegankelijk.
Zeker, ja. Mooi. Ja. En wanneer zou je naar een neuroloog verwijzen?
Ja, er zijn een aantal redenen waarom je wel naar de neuroloog zou verwijzen. Allereerst als je twijfelt over de aard van het tremor. Dus als je je afvraagt van, zit er niet toch een neurologische ziekte aan ten grondslag? Daarnaast als je dus bij het onderzoek merkt van, het is niet alleen die tremor, maar er zijn ook andere kenmerken die wel wijzen op een neurologische ziekte. Als je dus ziet dat iemand met kleine pasjes loopt, dat de mimiek veranderd is, dat mensen klagen over meerdere dingen en niet alleen de tremor zelf. Dat is ook een reden om te verwijzen.
Ja, want dan voldoe je eigenlijk ook niet aan de criteria voor een functionele tremor, hè? Want dan heb je de symptomen van een ander beeld.
Precies. Ja. En ook als je merkt van het is progressief, het wordt veel sneller erger, dan ga je ook afvragen van zit er toch niet iets anders achter? En ook als de dingen die jij hebt gedaan met de patiënt, hè, in de hoop dat dat de klachten vermindert, als dat niet werkt, dus als het eigenlijk therapie resistent is, dan verwijs je ook.
Ja. Misschien ook als er behoefte is aan die diagnostische duidelijkheid, omdat een deel van de groep is natuurlijk hardnekkig in, als je maar blijft denken dat het iets ernstigs is. Ja, soms is daar geruststelling voor nodig.
Precies, en dan kom je misschien ook niet verder met je uitleg en de opties bieden die we net besproken. Als een patiënt zelf nog niet ervan overtuigd is dat er inderdaad geen neurologische ziekte aan zijn grondslag ligt. En dat is denk ik ook weer belangrijk in de huisartspraktijk. De hulpvraag van de patiënt, is die voldoende beantwoord en kun je inderdaad iemand daar genoeg in geruststellen zonder te verwijzen? En dat lukt misschien niet altijd zonder een verwijzing.
Ja.
Misschien is wel een valkuil dat de meest voorkomende oorzaak van een conversie is eigenlijk een conversie bovenop een bestaande ziekte. Een vriend van mij is een neuroloog, die vertelde het weekend over een patiënt die had een hele raar soort tremor, zei hij. Maar hij vertrouwde het toch niet. En ik dacht, dat is niet de Parkinson tremor. Maar hij vond het wel een beetje parkinsonistisch. Die heeft een DET scan gemaakt waarbij je kunt zichtbaar maken hoe de dopaminehuishouding gaat in de hersenen. En hij had toch duidelijke aanwijzingen dat het gestoord was. En dat het dus toch een onderliggend Parkinson beeld is. Maar dan komt er bovenop een conversie.
Ja.
Ineens komt die patiënt binnen, terwijl die moeilijk liep. Maar nou ineens kan die helemaal niet meer lopen. Ineens begint die hand heel erg te trillen, terwijl het daarvoor ook wel trilde, maar veel minder.
Ja.
Dus dat noemen ze een overlay eigenlijk. Het komt er overheen.
Ja, Peter, je hebt het nu over een misvatting. Zometeen nog een paar misvattingen om mee af te sluiten. Maar eerst nog even na al deze mogelijkheden die je dan hebt om wat te doen als behandeling. Wat is de prognose van dit ziektebeeld?
Die is goed, mits de klachten kort bestaan. Als iemand al 2-3 jaar met een tremor rondloopt zonder dat daar verder aandacht aan besteed is of er wat mee gedaan is, dan wordt het een stuk moeilijker om snel resultaat te bereiken van de behandeling.
Ja. Ja, dan zit het wat meer in het systeem gebakken of zo. Dan is het moeilijker. Ja. Ja. Ja, dus het is goed, maar wel dan snel actie.
Ja, en ik denk ook dus erkennen van de klachten, goede uitleg geven en mogelijkheden bieden voor de behandeling.
Ja, ja. Ja, en Peter, jij zei ook al in het begin dat mensen er misschien niet zelf mee komen of het een soort van accepteren, het niet zeggen, zich ervoor schamen. Dat maakt het natuurlijk wel lastiger om er dan sneller actie in te doen. Dan is het ook goed als je dat dus als huisarts signaleert. Of iemand komt voor iets anders, een plekje, weet ik wat. Dat je weet, er kan wat mee. Signaleer het, benoem het en pak aan. Ja, dat is wel belangrijk. Goed, nou dan hebben we denk ik het ziektebeeld helder van begin tot eind. Zou het leuk zijn om nog een aantal misvattingen die er rondom dit probleem zijn te bespreken?
Ja. Nee, de eerste misvatting, wat je ook nog wel binnen psychiatrie nog wel eens hoort. Het is psychisch, want het wordt sterker bij stress. En het neemt af als de stress, als ontspannen zijn. Maar dat geldt eigenlijk voor alle ziektebeelden.
Hm.
Dat geldt ook voor de ziekte van Parkinson, voor Alzheimer, voor... ga zo maar door. Hè.
Ja.
Als je onder stress komt, dan worden de symptomen gewoon erger. Nou ja, het tweede is dat... dat er een psychiatrische stoornis is. Hè. Huisartsen krijgen tegenwoordig eigenlijk... mensen met de schizofrenie of bipolaire stoornis komen vaak weer terug in de huisartspraktijk. En dat er gedacht wordt, nou, als je die ziektes hebt, dan zal je ook wel, dan zal dat ook wel psychisch zijn.
Horen,
Dat is eigenlijk helemaal niet zo. De frequentie daarbij is net zo hoog als in de algemene bevolking van een functionele tremor. Maar goed, als iemand natuurlijk ALK heeft, hè, dan is het natuurlijk vaak wel een aanwijzing als dit weer een nieuwe klacht is die erbij komt, dat het misschien in dat kader past.
Ja.
En heb je nog een derde, en dat is wel een belangrijke, is dat het dat je zegt, nou, het ziet er zo bizar uit. Gek gedoe zeg. Doe even gewoon. Dat gevoel loopt het een beetje op. Maar dat is eigenlijk met alle bewegingsstoornissen zo. Hm. Bewegingsstoornissen zien er gewoon vreemd uit. Hm. Het heeft iets theatraals. Hm. Zeker als ze wat grotesk zijn. En dat is helemaal geen enkel criterium voor wel of niet functioneel. Dat is het eigen aan bewegingsstoornissen.
Misschien is het goed om, als we gaan afsluiten, nog even kort de punten op een rij. Een functionele tremor. Wat moet de luisteraar echt niet vergeten?
Ten eerste dat het een aandoening is. Dus niet een uitsluitingsdiagnose, maar dat het een diagnose is waar positieve argumenten wijzen op die aandoening.
Ja.
En dan kan die patiënt ook bij zichzelf denken, ja, de dokter heeft mij overtuigd dat het een functionele tremor is. Natuurlijk zeg je er ook bij dat je aan die andere dingen gedacht hebt. Dat zeg je aan het eind. Maar dat het dat gelukkig niet is. He, want ja, de patiënt kan wel denken het is Parkinson. Maar jij zegt het is gelukkig geen Parkinson.
Ja.
Dat het goed behandelbaar is. Dat er ook mogelijkheden zijn voor die behandeling. Zeker als je er snel bij bent. En die drie, acuut ontstaan, onverenigbaar met een neurologische ziekte en inconsistent. Het ene keer wel, de andere keer niet, met allerlei testjes. Is zijn drie belangrijke punten om het om je achterhoofd te hebben bij het onderzoeken van de tremor.
Ja, helder. Nou, Roos en Peter, heel veel dank voor jullie uitleg hierover. En ik mag nog even de podcast van over 2 weken aankondigen. Dat is een podcast over dengue. Dus dat is een heel lekker tropisch onderwerp. Dat is dus over 2 weken. Omdat het zomerritme erin zit. Mensen die op vakantie zijn, hartstikke fijne vakantie. En jullie aan tafel natuurlijk ook, want het begint al bijna te komen. Luisteraars, tot de volgende podcast.
Over 2 weken de nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij er bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot over 2 weken.